Dames en heren, ondertussen is iedereen weer binnenboord en aangehaakt en in beeld. Dus we kunnen verder gaan met de agenda, met uw welbevinden. Ja? Dan gaan we verder met het beeldvormende gedeelte en dan agenda punt 5. En agenda punt 5 gaat over de jaarstukken en de begroting 2022 tot 2025 van de regio Gooi en Vechtstreek. In de vergadering zijn twee gasten, dat is de heer Igor Meeuwissen, algemeen directeur, en Sabine van der Borne, en beide zijn namens de regio aanwezig. En ik neem aan dat meneer Schepers nu ook meneer Voring, die eigen portefeuillehouder is, vervangt. Dus op die manier gaan we even bezig. En zoals in de vorige, meneer Heller gaat u vervangen.
Nee, voorzitter, nee. Ik zal de heer Voring zo goed en zo kwaad als dat kan vervangen, maar ik zal iets vaker dan wellicht gebruikelijk de vraag moeten parkeren. Waar vragen ten aanzien van het GND betreft, dan ben ik dolblij dat de heer Heller hier ook in deze vergadering aanwezig is. En die zal deze vraag ongetwijfeld van een kundig antwoord voorzien.
En wij hebben alle vertrouwen, ook in u en in uw collega's, dat dat helemaal goed gaat komen vanavond. Zoals in de vorige ronde afgesproken, ik ga niet met u het hele besluiten voorlezen, dat heeft u zelf kunnen doen. We beginnen deze keer met de Democraten Hilversum. Meneer Gubbels, mag ik u het woord geven?
Dank u, maar ik heb geen vragen op dit moment.
Geen vragen, dank u wel. Meneer Blok.
Jullie zijn zeer helder, zien zij ze ook. Ik heb verder geen vragen, dank u wel.
Dat is heel mooi, mevrouw Koolhoos is er niet, mevrouw Verwij. Ik weet niet waar u bent, mevrouw Verwij. Oké, mevrouw Verwij is even niet in de vergadering, dus ik geef straks een herkansing. Dan gaan we met mevrouw Remmers verder.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag beginnen met een vraag over doelgroepenvervoer. In het stuk wat we hebben gekregen, en dat heet voorstel PNC stuk regio, dus stuk 0 zeg maar, staat op pagina 7 dat wij 2,1 miljoen aan doelgroepenvervoer gaan besteden. En ik werd er zelf even door op een verkeerd been gezet, want ik dacht dat het 2,1 miljoen meer was. Maar ik heb me ondertussen laten uitleggen door iemand van de regio dat het niet zo is, maar misschien hebben meer mensen die conclusie getrokken. Dus ik stel toch de vraag of de wethouder even wil uitleggen hoe het precies zit.
Meneer Schepers.
Ja, voorzitter. Voor zover ik kan oordelen, heeft u het juist geconstateerd. En gaat dit om een begrotingswijziging die al bekend was. Dus is het een deel werd volgens mij voorheen uit de eigen begroting betaald en nu gaat het helemaal via de regiobegroting. En vandaar dat er een begrotingswijziging nodig was om de middelen die we voorheen zelf betaalden nu over te hevelen naar de regio. En vandaar dat de kosten die hiermee samenhangen, de 2,1 miljoen euro, dus voortaan in de regiobegroting terechtkomen. Dus u hebt het juist gelezen.
Dank u wel, wethouders. Klopt dat ik mijn tweede vraag op mag stellen?
Helemaal correct.
Dank u wel, voorzitter. Dat gaat inderdaad over de GHD. Hoe had u het zo kunnen voorspellen, meneer Schepers? Er worden een aantal maatregelen genoemd, maatregel 1 tot en met 6. Ik denk dat daar ook in de beeldvorming veel discussie over zou komen. De vraag is, heeft u ook overwogen en onderzocht of de GHD zelf in een organisatie zou kunnen snijden?
Ja, voorzitter, met uw permissie zou ik de vraag over de GHD, ik kan een poging wagen, maar die zou ik graag aan mijn collega Heller willen doorspelen.
Dat is helemaal goed, meneer Heller, gaat uw gang. En ik krijg zo nog een aanvullende vraag vanuit de VVD en andere fracties ook, zie ik in de chat, over de GHD. Dus begint u en houd er rekening mee dat er meer vragen komen.
Binnen het regionaal portefeuillehoudersoverleg zijn die opties niet nader besproken. We hebben besproken wat hier op tafel ligt. In het voortraject, mening is daar wel naar gekeken, maar daar kan de vertegenwoordiger van de regio ongetwijfeld meer over vertellen. Ik denk wel dat de Meeuwissen dat kan toelichten.
Meneer Heller, maar wat is uw antwoord en welk antwoord wordt aan meneer Meeuwissen gevraagd? Dat is mij niet helder.
Tijdens het portefeuillehoudersoverleg hebben wij die genade opties niet besproken. Maar ik meen te weten dat die in het voortraject wel bekeken zijn. Alleen daar kan de heer Melissen denk ik beter antwoord op geven, de laatste.
Oké, meneer Melissen.
Ja, dat kan ik inderdaad wel. In de pakketmaatregelen zit natuurlijk ook een efficiëntieslag op onze huisvestingselement. Dus dat zien wij ook al zeker als een fundamenteel onderdeel van onze overheid. En verder hebben wij natuurlijk ook een vermindering van de inzet op toezicht en handhaving. Dat zijn natuurlijk allerlei taken die wij nu gewoon zelf in onze overheid verrekenen. En die niet direct in de dienstverlening aan inwoners zitten.
Ja, als ik daar iets aanvullends over mag vragen, want u zegt iets over huisvesting, maar het is mij volstrekt niet helder wat u daar nou mee bedoelt, dat dat een bezuiniging gaat worden. Kunt u dat toelichten?
Ja, dat kan ik zeker. We zijn, zoals misschien bekend is, hebben wij Hilversum Krailo voor 40 jaar kunnen herpachten. Er is al langer de wens vanuit Gooise Meer dat wij de Hooflaan gaan verlaten. En wij willen eigenlijk op termijn, en die onderzoeken lopen nu, ook in nauw contact met het ambtelijk apparaat van Hilversum, om naar één locatie over te gaan voor de hele GED-operatie. En dat betekent dat we de Hooflaan verlaten in Gooise Meren. Misschien bent u wel bekend, dat ligt midden in de, ja, het is geen geschikte plek. En dat, ja, op het moment dat we één accordatie hebben voor de GED, scheelt dat lastig.
Goed, dank u wel. We gaan even verder naar de aanvullende vragen. We beginnen met meneer Venema. Meneer Venema, zou u die vraag die u over doelgroepenvervoer nog had willen stellen, die ik over het hoofd heb gezien, even willen vasthouden? Dat we eerst even de GED af kunnen maken.
Ja, ik had al in de chat gezet dat ik geen vraag meer heb over de GED.
Oké, dank u wel. Meneer Streutker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad wel een paar vragen nog over de GED. De eerste gaat over het feit dat wij geconfronteerd worden met de ontwikkelingen. En dus met name die 3 miljoen extra kosten. Zagen we dit niet aankomen? En hoe komt het nu dat we daarmee geconfronteerd worden? Dat is de eerste vraag.
Meneer Schepers. Meneer Heller, moet ik zeggen.
Dank u wel, voorzitter. Het is een ontwikkeling die we al langer zien en die ook mede input is geweest van de grondstoffenvisie, waar we volgende week uit mijn hoofd met elkaar over spreken. Het is een ontwikkeling die we niet hadden voorzien een aantal jaren geleden en die de afgelopen jaren steeds meer realiteit is geworden. Op enig moment en op dat moment is nu loop tot aan de maatregelen.
Ja.
Dank u wel. Heeft u nog een aanvullende vraag op dit onderdeel van de GED, meneer Streutker?
Ja, ik vind het niet een bevredigend antwoord. Dus bedoel, ik vraag van we worden mee geconfronteerd. En u zegt van we zijn er al een aantal jaren mee geconfronteerd. Nee, we worden er nu mee geconfronteerd.
Meneer Heller.
Ja, nogmaals, wat ik heb geprobeerd aan te geven, is een tendens die zich al een aantal jaren voordoet in steeds versterkte mate. Daar zijn incidentele gelden eerder ook voor ingezet. En er komt een moment dat die trend zo sterk is en zo duidelijk is. Dat inderdaad leidt tot een scheiding waar we nu mee te maken hebben. En die noodpunt tot actie, welke dat ook is, dat is aan de raad uiteindelijk.
Meneer Struijter, u moet het hiermee doen, ben ik bang. Ja. Heeft u nog een aanvullende vraag op dit onderdeel? Want anders ga ik eerst even naar een andere fractie.
Nou, ook over de GED, maar goed. Mag ik dat niet stellen?
Ja. We maken even onderwerp voor onderwerp af. Dus ik weet niet of even een andere fractie nog op dit onderdeel een aanvullende vraag heeft.
Ja, misschien kan ik de heer Struijter een beetje helpen.
Ja, maar mevrouw Vreugdeheel was voor.
Maar ik dacht...
Ja, echt meneer. Ja. Meneer en mevrouw Vreugdeheel, heeft u een aanvullende vraag hierover?
Ja, over de GED, over een zinsnede in de zienswijze.
Ja, maar dat is niet een aanvullende vraag op dit onderdeel. En dat had ik gevraagd. Dus ik ga dan toch eerst.
Ja,
even...
maar wel over de GED.
Dat klopt, maar daar komen we straks op terug. Maar we zouden even onderdeel voor onderdeel ook bij de GED en bij de verschillende onderwerpen. En meneer Jaasma had wel een aanvullende vraag. En daarom geef ik die toch eerst even de gelegenheid om die te stellen. Meneer Jaasma.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb me ook wat verbaasd over de enorme sprong omhoog in kosten bij de GRD. En ik heb een beetje terug zitten bladeren. Ik zie dat de prognose realisatie 2019 van de personeelskosten 8,3 miljoen is. En 2020 8,6 miljoen. Terwijl we steeds 7,5 miljoen begroot hebben, meneer Heller. Zou het niet wat eerder tijd zijn geweest om de werkelijke kosten in overeenstemming te brengen met de begrote kosten? En is hier gewoon niet sprake van een laten we zeggen, tekortschietende bedrijfsvoering en begrotingsvoorbereiding van de kant van onze vrienden van de Gooi en Vecht en de GRD?
Als u de vraag de volgende keer iets neutraler formuleert, dan blijft het beeldvormend. Anders moet ik zeggen van dat is oordeelsvormend. En u weet wat de mores zijn. Meneer Heller.
De technische reden om dat eerder niet te doen, die kan de heer Meeuwers wellicht toelichten. En dan laat ik de rest van de kwalificaties inderdaad even voor wat ze zijn.
Dus u vindt het normaal als de begroting zo erg achterloopt op de realisatie?
Ik heb daar op dit moment geen oordeel over.
Nee. Goed, dan moeten we echt even voor de oordeelsvorming houden. Aanvullend mevrouw Remmers op dit onderdeel, klopt dat?
Ja, dat klopt, dank u wel voorzitter. Ja, meneer Meeuwers, u zei net dat we het, in 2024 en 2025 inzet, toezicht en handhaving gaan terugbrengen. Ik denk een halve FTE en een hele FTE in 2025. Wat voor gevolgen schat u daarvan in? En is dat nou wel is het verstandig, zal ik straks vragen, maar wat zijn de gevolgen daarvan?
Meneer Heller.
Ja, de gevolgen daarvan zijn dat we minder inzet hebben op toezicht en handhaving. En de vraag is wat de gevolgen daarvan zijn. Ja, dat kan leiden tot meer rommel en wellicht tot een stukje minder dienstverlening. Het kan leiden tot verschuiving richting de gemeente. Dat zijn effecten die je kunt verwachten. De mate waarin dat wellicht daadwerkelijk optreedt, ja, dat blijft lastig. Maar in zijn algemeenheid zijn dat effecten waar sprake van zou kunnen zijn.
Goed, dank u wel. Mevrouw van Drogen, had u een aanvullende vraag op dit onderdeel van de GRD? Nee? Dan gaan we verder met de aanvullende vraag van mevrouw Verweijen op dit onderdeel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou graag van de directeur van de GAD willen weten op welk moment deze bezuinigingsopties, zeg maar, die ook ten laste komen van de inwoner, voor het eerst besproken zijn.
U stelt deze vraag aan de voorzitter van de GAD, maar ik laat hem toch even eerst naar de wethouder om te kijken of die hier een zelf eerst antwoord op wil geven.
Wij zijn hier volgens mij, maar dan zeg ik het uit mijn hoofd, ruim 2 maanden geleden in het portefeuillehoudersoverleg hebben wij er een eerste presentatie over gekregen. Wanneer het wellicht in het AB of het daar eerder is besproken, ik meen van wel, maar wanneer dat is, dat weet de heer Meeuwers ongetwijfeld beter dan ik.
Dus ik vraag nu aan meneer Meeuwers om het antwoord te vervolmaken, begrijp ik?
Ja, voorzitter.
Dank u wel, dat mag in het kader van, dus ik zie een vraag daarover in de chat. In het kader van het reglement van orde mag dat inderdaad. Meneer Meeuwissen.
Ja, dat klopt wat meneer Heller zegt. Bij het opstellen van de begroting 2022 werden deze tekorten helder, intern ook. En dus de periode is dat inderdaad vanaf januari, februari is dat de eerste aanzet toe gedaan. En die zijn daarna gedeeld in het portefeuilleoverleg, zoals de heer Heller meedeelt. Zoals alle onderwerpen in de portefeuilleoverleggen worden voorbesproken die in onze begroting terechtkomen.
Goed. Meneer Sluit, kun je hebt nog een aanvullende vraag?
Ja, dat gaat inderdaad over die bezuinigingsmaatregelen. Er wordt onder andere ook verwezen naar het niet meer ophalen van het oud papier. Althans, ik moet eigenlijk zeggen het wel ophalen van het oud papier, maar niet meer door dat laten doen door sportverenigingen. Dit is gewoon een inkomstenderving voor die sportverenigingen. En er wordt weliswaar verwezen in de begroting naar dat in overleg moet gaan met de sportverenigingen. Maar mijn vraag is toch even, en dat is dan aan de wethouder, ja, dit is gewoon een verleggen van de lasten. Dus wat, ja, wat, gaat u, wat, wat is uw mening hierover?
Wethouder Heller.
Nou, ik vooropstellen dat geen enkele portefeuillehouder regionaal, nog geen enkele wethouder in het college hier lokaal blij is met deze maatregel. En wij gaan er ook zonder meer van uit dat u daar als raad iets van gaat vinden. En het debat gaat zijn.
Ja, dus maar dit onderdeel ga ik even verplaatsen naar het oordeelsvormende discussie. Want we gaan nu echt over met meningen wat we ervan vinden. En dan moet ik ingrijpen. En dat doe ik bij deze. Dus meneer Streutke, houdt u hem even vast. En dan gaan we, ik zie nog een aanvullende vraag van meneer Slingeland. En als die gesteld is, dan en een aanvullende vraag van nieuwe vragen over de GED. Maar dan gaan we even terug naar de gewone volgorde waar we zaten. Want anders dan maken we er heel erg. Dus we blijven wel met het, bij de GED, maar we blijven bij de. Dan gaan we terug naar de gewone volgorde. Anders raak ik echt de raad kwijt. Meneer Slingeland.
Ja, aanvullend op die oud papier en kartonvraag, in bijlage 8 van de stukken, de toelichting, staat op pagina 2 dat nagedacht kan worden over de compensatie van het verlies door verenigingen bij het stoppen van oud papier en karton. De vraag is dus wie daarover na moet denken, GHD of gemeente misschien, en dus ook wie er moet compenseren. En in dat verband, kijkend naar de vergoedingenlijst, gaat dat dan gelden voor al die verenigingen en stichtingen? De grote verschillen in inkomsten lezende. Dat is de vraag.
Ja, dan.
Vanuit de GHD is aangegeven dat de bereidheid is om na te denken over fasering. En dat de bereidheid is om met de verenigingen in gesprek te gaan om hen alternatieve werkzaamheden te laten verrichten. Denk aan het inzamelen van bijvoorbeeld elektronica of andere zaken die ook weer meerwaarde opleveren, zowel economisch als qua circulariteit. Om op die manier die derving van inkomsten van de papierinzameling te compenseren. Dus dat is een gesprek wat de GHD bereid is om aan te gaan met de verenigingen.
Goed, dank u wel. Mevrouw Verwij, u had nog een aanvullende vraag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat even over de GHD in relatie tot toezicht en handhaving. Ik hoorde de directeur net zeggen dat dat uit eigen middelen betaald wordt. En toezicht en handhaving gaat over toezicht houden op het afval. Hoe heeft het college erover geoordeeld dat deze maatregel, zeg maar, op toezicht en handhaving, dat het nog minder wordt?
Deze vraag gaan we ook even parkeren naar het oordeelsvormende deel, want u vraagt naar een oordeel.
Nee, ik probeer een beeld te vormen, voorzitter, over waarom het college in de zienswijze heeft gezet dat ze met alle maatregelen akkoord zijn. Hoe zijn ze tot dat oordeel gekomen, dat dat dus kennelijk kan?
Oké, goed. Meneer Heller.
Het college heeft gemeend dat vanuit de financiële taakstelling dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor deze maatregelen zoals die nu zijn voorgesteld, zonder dat wij daar enthousiast van worden. Zonder dat ook de regionale portefeuillehouders daar enthousiast over worden. Het college heeft gemeend dat ze open en transparant erbij neer te leggen, inclusief de financiële effecten, zodat u als raad daarmee alles in de handen heeft om daarmee uw keuzes te kunnen maken op dit punt.
Goed, dan gaan we even terug naar de oorspronkelijke volgorde van vragen over de GHD. En we waren gestrand bij de ChristenUnie, dus we gaan terug naar de ChristenUnie. Daarna de Partij van de Arbeid, had Hilversum SP en
D66.
Mijn vraag ging ook over het oud papier en dat is beeldvormend nu in voldoende maat beantwoord.
Dank u wel. En mevrouw Van Drogen.
Ja, onze vraag ging ook over de bezuinigingen die met name op de frequentie van ophalen bijvoorbeeld worden voorgesteld. Is er ook in kaart gebracht wat daar de gevolgen van zijn of de risico's met betrekking tot zwerfafval, volle containers, de zaak die wij het afgelopen jaar ook al hebben gezien?
Nee, Hada.
Voor zover mij bekend niet.
Oké. Hartog Hilversum, meneer Stengeland, had u nog een vraag?
Dank u wel.
Oké. Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank. Ik had wel een vraag. Heeft de wethouder kennis genomen van het feit dat er in verschillende gemeenteraden al verzet tegen de maatregelen is? Rondom het GAD, de bezuinigingsmaatregelen.
Meneer Helle.
Daar heeft het college kennis van genomen, ja.
Dank u wel. Meneer Jaasma.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De eerste vraag gaat over de systematiek van begroten. Volgens mij stellen wij met een begroting beleid op hoofdlijnen vast. En ik constateer dat het onderdeel GAD een zeer aanzienlijke beleidswijziging bevat. En even voor mijn beeld, meneer de wethouder. Vindt u het niet dat de Raad op deze manier wel heel moeilijk, heel moeizaam in staat wordt gesteld om een best wel belangrijk onderdeel van voor de dienstverlening van de burger een goede mening te vormen en daar een zeg maar kaderstellende uitspraak over te doen? En de tweede vraag, mevrouw de voorzitter. U wilt eerst deze later beantwoorden.
Heel goed, meneer Jaasma. Meneer Herder.
Dank, voorzitter. Zoals u denk ik net heeft begrepen, aan de hand van het tijdspad, dat is geschetst ten aanzien van deze bezuinigingsvoorstellen, heeft ook het regionaal portefeuillehoudersoverleg niet heel uitgebreide tijd gehad om hier op te reflecteren. Dat geldt ook voor het college als zodanig, die ook niet meer informatie heeft omtrent deze voorstel dan u die nu heeft. Want als het college heeft gemeend wat de consequentie zou zijn, namelijk financieel gat, om maar zo te zeggen, een andere mening zou een financiële consequenties gehad hebben, dat heeft het college gemeend niet te moeten doen. Het college heeft nogmaals de voorstellen met de financiële consequenties zo kans van mogelijk bij u neer willen leggen. En ja, wij weten dat daar discussie over is in andere gemeenteraden. En ja, wij verwachten dat die discussie ook in deze raad plaatsvindt. En wij hebben nogmaals getracht om de informatie die wij daarover hebben één op één transparant bij u neer te leggen, zodat u dat debat met elkaar kunt voeren en dat besluit daarover kunt nemen.
Ja. Dank u wel. Er komen hier aanvullende vragen op, dus die gaan we eerst even doen. We gaan eerst even naar mevrouw Verwij, daarna naar meneer Gubbels en daarna naar meneer Streusker. En weer vraag voor vraag. Dus mevrouw Verwij gaat de gang.
Voorzitter, dank u wel. In januari, februari zijn deze maatregelen ergens besproken. Het enorme tekort is ergens ontstaan, waarschijnlijk in januari, februari, komt op mijn vraag. Waarom heeft de wethouder of de portefeuillehouder de gemeenteraad van Hilversum niet eerder geïnformeerd dan nu?
Meneer Haller.
Die tijd is er niet geweest, voorzitter. Nog het regionaal portefeuillehoudersoverleg heeft een presentatie gehad van de stukken in aanloop. In het kader van deze hele cyclus, de begrotingscyclus, deze PNC-cyclus, om daartoe te komen. Het is niet zo dat wij al een half jaar geleden of wat dan ook daarover hebben gehad of wat dan ook. En, dus het is echt in het kader van deze cyclus zijn deze stukken ook voor de regionale portefeuillehouders voor het eerst op tafel gekomen.
Voorzitter, ik begrijp dat ik er niet zomaar tussen mag, maar dit is wel van belang. Meneer Meeuwissen als directeur zegt, het moet in januari, februari besproken zijn met ergens iemand. En de wethouder zegt, ik ben 2 maanden geleden verrast. Kunt u toelichten hoe dat kan?
Nou, dan moet ik eventjes in mijn agenda gaan kijken wanneer de portefeuillehoudersoverleg heeft plaatsgevonden, dat wij die presentatie hebben gehad. Hoe was dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Goed, dan kom je daar straks even op terug, op deze vraag.
Stel ik voor. Zoeken we dat op.
Ja, dank u wel. Dan gaan we door met meneer Gubbels.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde 1 locatie afstoten van Gooise Meer, een bundeling van locatie. Is nagedacht over openingstijden en ik meen ook iets gelezen te hebben over eventuele beperking van openingstijden. Hoe gaat dat samen, bundelen en tegelijkertijd sleutelen aan openingstijden? En is Gooise Meer ook op de hoogte van het afstoten van een locatie?
Meneer Helle.
Bij mijn weten gebeurt dat met instemming op verzoek van de gemeente Gooise Meer. Bij uw eerste vraag denk ik dat ik begrijp waar u naartoe wilt, maar technisch gezien snap ik uw vraag niet. Want natuurlijk kun je dienstverlening op één locatie centreren en tegelijkertijd de openingstijden terugbrengen. Dat kan theoretisch gewoon.
Goed, dank u wel. Ik zie u kijken, meneer Gewos. Ik denk dat we even moeten opsparen voor de volgende fase. Ik zie dat meneer Meeuwis een antwoord wil geven.
Ja, omdat, ik snap de vraag van meneer Gewos ook heel goed, maar er is een onderscheid tussen de brenglocatie voor inwoners, want die blijft de Gooise Meer uiteraard bestaan. De reactie die ik net gaf op de vraag van mevrouw Remmers over de kostenstructuur van de GED zelf als de interne organisatie gaat, gaat het over de kantoorfunctie en de remise van de vrachtauto's. Dus de gemeente Gooise Meer, en dat is het verschil tussen bundelen en het brengen. Dus het gaat over twee verschillende functies, even ter verheldering en ter toelichting.
Dank u wel. Meneer Streutker, u mag uw aanvullende vraag stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het sluit aan bij op zich de sentimenten wat al eerder is. En ik heb toch nog aanvullende vragen. Waar nou eigenlijk die opbouw van dat tekort vandaan komt? Want ik snap wel dat er 2 miljoen staat, of 3 miljoen totaal als je alle 10 dingen bij elkaar optelt. Maar wat ik niet begrijp is waar het nou precies vandaan komt.
Meneer Hara.
Ja, ik ben even aan het bladeren in de jaarstukken, want op zich staat dat dan namelijk wel degelijk vrij uitgebreid omschreven.
Nee, dat is dus niet waar, want er staat hogere kosten, huidige inzamenwijze en inzamenfrequentie van 2 miljoen. Dat staat niet toegelicht. Ik heb het net ook proberen op te zoeken.
Nee, Helle, kunt u daar straks op terugkomen? Want ik begrijp dat u nu geen antwoord heeft.
Nee, ik kan er niet meer over zeggen dan wat in de stuk staat. Dus ik kom er graag op terug.
Goed. Meneer Streutker, we parkeren deze even. Moet u zelf ook even in de gaten houden of ik hem niet ga vergeten. We gaan even terug naar meneer Jaarsma. Want dit was allemaal naar aanleiding van zijn eerste vraag. Dus de tweede vraag van meneer Jaarsma zijn we ook heel benieuwd naar.
Ja, ik heb een vraag aan het hele college. Ik weet niet wie binnen het college, maar we hebben afspraken gemaakt als gemeenten met de regio en ook regionaal verband over de governance van de regio. En daarin hebben we gezegd dat we op belangrijke onderwerpen met startnotities gaan werken, bestuurlijke trekkers. En dat we ook regionaal de discussie gaan voeren over belangrijke onderwerpen. Het lijkt mij dat dit toch wel een onderwerp is dat regionaal als belangrijk aangemerkt kan worden. Dit punt hebben we al eerder gemist bij de discussie over de MRA. Dat is toen ook niet gebeurd. Ik heb in een evaluerende sessie meneer Uneken.
Nee, ja,
sorry. Mijn vraag aan de bestuur. Ja, ik wijd uit met excuses hiervoor. Mijn vraag is: waarom is op dit onderwerp niet voor gekozen om hier een deugdelijke beleidsoverwegende beeldvormende discussie over het beleid van de GED op dit punt te kunnen voeren?
Nee, Helle.
Ja, ik kan daar moeilijk vanuit. Ik kan daar niks anders over zeggen dan dat op het moment dat wij als portefeuillehouders hiermee geconfronteerd zijn geweest, dat dit voor je was in het kader bij de totstandkoming van deze begroting. En dat daar op dat moment geen ruimte ook was om daar anders in te gaan. Er lag een bezuinigings.
Mevrouw de voorzitter.
En kostenstijgingen. En het verzoek was om daar meteen mee in te stemmen.
Meneer de Helle, dit was niet helemaal de vraag van meneer Jaarsma. Meneer Jaarsma gaat u nog even stellen.
Ja, ik hoor hetzelfde excuus weer. Mijn vraag is aan het college, want ik weet niet wie zich hiervoor verantwoordelijk voelt. Het college spreekt met één mond. Maar waarom heeft u geen uitvoering gegeven aan de vernieuwde governance van de regio op dit punt? En dat is eigenlijk een vraag aan de vertegenwoordiger van Hilversum in het Al.
En wil die daar antwoord op geven?
Ja, voorzitter, dat moet ik dan namens hem doen. En dat vind ik in deze context, in deze specifieke context, vind ik dat een hele ingewikkelde. Kijk, we zijn bezig met een nieuwe grondstoffenvisie. De discussies over de grondstoffenvisie die komen naar u toe. En die zal ook door collega wethouder Heller met u gevoerd worden. En dat is natuurlijk ook een belangrijk kaderstellend moment om het over dit soort aangelegenheden te hebben.
Meneer Jaarsma.
Ja, die grondstoffenvisie die hebben wij inmiddels ontvangen, inclusief een verhaal over de PMD-inzameling. Maar daar wordt op geen enkele manier gewacht gemaakt van deze ontwikkelingen. Dus u verwijst daarna, maar dat is een loze verwijzing. Vindt u zelf ook niet?
Voorzitter, dat is een retorische vraag waar ik geen antwoord op zal geven.
Goed, meneer Jasma, u moet hem even vasthouden voor straks, denk ik. Aanvullend nog mevrouw Verwij. En dan zou ik moeten kijken of we weer terug naar de oorspronkelijke ronde zouden kunnen. Dus mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank. Ik vroeg me even af hoe dat nou precies zit op het moment dat... ik probeer het zo kort mogelijk te formuleren. Er af wordt geweken van procedures. Er wordt verwezen naar een grondstoffenvisie. En het college in deze zienswijze al zegt, we zijn akkoord. Hoe moeten wij dan nog invulling geven aan die grondstoffenvisie die we dan nog moeten behandelen? Hoe had het college dat voor zich gezien?
Meneer Heller.
Het college ziet daar geen enkele strijdigheid in. De grondstoffenvisie en dat proces is in gang gezet exact zoals de heer Jaarsma schetst, conform die nieuwe governance, startpositie, etc. Dat voldoet volledig aan die governance. En daarnaast worden wij allemaal geconfronteerd met kostenstijgingen en een voorstel om met die kostenstijgingen om te gaan. En het is aan uw raad op dit moment, en we hebben getracht om u daarvoor van alle relevante informatie te voorzien, om dat debat te voeren en daar een besluit over te nemen.
Goed, dank u wel. Ik sluit het onderdeel GHD hier even mee af. En we gaan terug, tenminste voor dit deel. We gaan terug naar de oorspronkelijke ronde. En we waren aangenaamd geland bij de Partij van de Arbeid.
Kijk eens aan, dank u wel, voorzitter. Wij hadden twee vragen over gezondheid. Er zijn twee indicatoren opgesteld. Ik stel ze gewoon meteen, omdat ze zo bij elkaar horen, dacht die kunnen meteen beantwoord worden. Voor de rookvrije sportverenigingen 46% gerealiseerd ten opzichte van 40%. Kan die indicator omhoog in de toekomst? Kan de ambitie nog wat hoger? En dezelfde vraag eigenlijk voor de gezonde sportkantines.
Ik denk dat ik minister Schepers ga aankijken.
Ja, voorzitter, dat kan zeker. U kunt mij aankijken en dat kan ook alle twee. Ik denk dat het trends zijn waarvan we blij zijn dat het hoger scoort. Maar ik denk dat als het gaat om een rookvrije generatie en gezondheid, dat we de ambitie voortdurend moeten bijstellen omhoog. Dus antwoord erop is ja. Dus dat zullen we ook in de begroting van de komende jaren steeds weer opnieuw evalueren, hoe we die ambitie hoog houden.
Goed, dank u wel. Mevrouw Van Droog, ik zie u kijken, maar u heeft antwoord gekregen. U heeft twee vragen gesteld, dus ik ga het verder naar de... En we komen vanzelf weer bij u terug. Maar we gaan eerst even verder naar meneer Venema.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen over de begroting en dan nog die twee openstaande voor het doelgroepvervoer. Maar dat doe ik even het volgende rondje. Eerste vraag is, ik denk aan wethouder Schepers in dit geval. Het college constateert in haar zienswijze dat de regio de gevraagde 10% bezuinigingen niet volledig invult. Maar spreekt daarover richting de regio geen oordeel uit namens deze raad. Is het college van mening dat dat dus ook niet een haalbare kaart was om deze 3% te behalen? En zo ja of nee, is dat besproken?
Meneer Schepers.
Ja, voorzitter, er zijn natuurlijk op meerdere niveaus is hier uitvoerig over gesproken. En ondanks het feit dat het natuurlijk ergens jammer is dat die 3% niet gehaald is, hebben we als college wel gezien dat de regio buitengewoon serieus aan de slag is gegaan met de bezuinigingsopgave die door de gemeente is verzocht. En 3% is een boel. En als we kijken wat er uiteindelijk aan maatregelen is uitgerold, nou, het is inderdaad wat minder dan we hadden gehoopt. Maar het is al met al toch een goede prestatie van de regio. We hebben geconstateerd dat er grondig is gekeken, dus we zijn tevreden met het resultaat.
Dank u wel, meneer Venema. Mevrouw Verwij wil eerst even een aanvullende vraag op de 3% stellen. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. De wethouder stelt dat die 3% door de gemeente is verzocht. Naar mijn informatie is die 3% door de portefeuillehouders in de regio verzocht en niet door de gemeenteraad. hoe kijkt de wethouder daar tegenaan? Is die door de gemeenteraad verzocht of door de portefeuillehouders in de regio?
Meneer Schepers.
Voorzitter, het is dat laatste geweest. En het is namelijk gebeurd in het verlengde van het totstandkoming ook van de gemeentelijke kadernota, zoals u dat weet, want die heeft u vorige week, is vorige week door de raad aangenomen. En vanuit dat perspectief is het verzoek neergelegd.
Voorzitter.
Mevrouw Verwijn.
Dan klopt uw opmerking niet dat het door de raad is vastgesteld. De bezuinigingsopdracht is door het college verstrekt. Of door de portefeuillehouder verstrekt voordat de raad daar opdracht toe had gegeven. Want dat is pas vorige week besproken. Klopt dat wat ik zeg?
Voorzitter, ik zei ook niet dat de opdracht door de raad gegeven was. Ik zei dat de opdracht naar voren is gekomen bij de totstandkoming van het proces van de kadernota. En de kadernota is vorige week aangenomen. Dat waren mijn woorden. Dus het was inderdaad geen opdracht van de raad. Dat heeft u juist geconstateerd.
Dank u wel. Gaan we terug naar meneer Venema.
Dank u wel, voorzitter. Dit is eigenlijk ook een aanvullende vraag hierop. Was het de bedoeling van het college dat de regio naar aanleiding van dit bezuinigingsverzoek van 3% dat u gedaan hebt, dat er gesneden zou worden in de dienstverlening naar buiten toe? Of was de intentie van het college dat de regio meer binnen de eigen bedrijfsvoering zou zoeken naar bezuinigingsmaatregelen?
Nou, voorzitter, die labeling is op voorhand bij mijn weten niet zodanig specifiek aangegeven. Beide opties zijn opengehouden. En de regio heeft uiteindelijk ook beide mogelijkheden onderzocht. Er is gekeken van hoe er bezuinigd kan worden op de eigen organisatie. Maar bijvoorbeeld, we kijken naar het element van de regioconservator. Is ook gekeken naar dienstverlening en taken. Dus beide zijn door de regio uitgewerkt. En dat paste bij de open opdracht van de gemeente.
Dank u wel. We gaan verder naar de vraag van de ChristenUnie. Mevrouw Vreugdeheel.
Dank u wel, voorzitter. Dat is een hele andere vraag. Hè? Dat gaat ook over, u zegt in de zienswijze dat u zich kunt vinden met het verzoek om de weerstandscapaciteit van 1 naar 0,75 te brengen. Wat is uw mening daarover voor de lange termijn?
Nou, voorzitter, ik denk dat hier twee dingen belangrijk zijn. A, als we kijken naar de oorzaken van die lagere weerstandscapaciteit, zien we dat met name als gevolg van eigenlijk wat net besproken is, de marktomstandigheden binnen de afvals, binnen de recycling en de tarieven voor de recycling, dat we daar meer risico lopen, dus dat het risicoprofiel daar hoger is geworden. Dus dat is een effect dat mogelijkerwijs op termijn weer zal verminderen. Daarnaast is het zo, kijk, dat is een beetje het lastige als het gaat om het weerstandsvermogen en de prestatieindicatoren die we daarvoor hebben. We laten indicatoren voor gemeenten, laten we los op de begroting en de jaarrekening van de regio. Maar de regio, het BBV is van toepassing op de regio, maar de regio is natuurlijk geen gemeente. De regio heeft geen eigen belastingcapaciteit of onbenutte belastingscapaciteit. De regio heeft ook veel minder vermogen, dat is ook logisch. Het vermogen zit bij de participerende gemeenten. En de gemeenten hebben vermogen waarin ze risico's kunnen opvangen. De regio werkt zo dat over het algemeen, als risico's daar materialiseren, de participerende gemeenten daarin bij zullen storten. En daarom hebben wij ook gezegd, we vinden dat aanvaardbaar om dat op deze manier zo te doen. En dat kan denk ik ook wel in de lange termijn. Natuurlijk hebben we dat liever niet. Maar de consequentie is, of wij moeten als regio gemeente moeten we geld bij storten, puur en alleen om het vermogen van de regio op te krikken. Of we zeggen als gemeente, de regio is een verbonden partij, daar hebben we een wat hoger risicoprofiel. Wij hebben wel dat vermogen en alle maatregelen om die weerstandscapaciteit op te krikken. Dus wij nemen dat extra risico, nemen we gewoon in onze eigen risicoanalyse mee. Dus ik denk dat het absoluut houdbaar is.
Dank u wel. Ik krijg hier nog twee aanvullende vragen over. Eerst meneer Stingeland en dan mevrouw Verwij. Meneer Stingeland.
Ja, en in aansluiting op het betoog van de wethouder, kom ik dan toch met een oplossing van de tweede orde. En dat is dat om bijstorting te voorkomen, zouden de gemeentelijke gemeentes ook kunnen kijken of de weerstandsratio, de financiële risico's, de kans op voordoen en de financiële effecten daarvan geactualiseerd zouden kunnen worden. Hoe kijkt de wethouder daar tegenaan?
Deze is wel op het randje, meneer de Slingeland, over met oordeelsvormen. Dus ik geef een heel even kort de gelegenheid om daar antwoord op te geven. Maar
kijk, een kort antwoord. De risico's voor de regio zelf zijn goed uitgewerkt in de regiobegroting. En wij zullen uiteraard bij de begroting die we in dit najaar aan u als gemeenteraad voorleggen, de risico's voor van de verbonden partij de regio actualiseren. Dus u krijgt daar gewoon, zoals u dat van ons gewend bent, een accuraat up-to-date risicoprofiel.
Dank u wel. Mevrouw Verweijen.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben nog een verbonden partij en dat is de veiligheidsregio. En daar heeft het college van gezegd, daar moet de weerstandsratio zeker op die 1% blijven. Dat is dringend noodzakelijk. Waarom vindt het college het voor de regio Gooien-Vechtstreek, ook een soortgelijke verbonden partij, wel acceptabel om de risico's zelf te dragen?
Voorzitter, ik ben van mening dat ik net uitvoerig heb uitgelegd waarom ik denk dat een percentage van 0,75 acceptabel is voor de regio. Dus dat is het antwoord op mijn
voorzitter,
vraag.
Voorzitter.
We hebben het vanavond over de regio en niet over de veiligheidsregio.
Voorzitter, mijn vraag gaat erover waarom het college een onderscheid maakt tussen die twee verbonden partijen.
Meneer Schepers.
Ja, voorzitter. Ik denk dat in de eerste plaats dat het risicoprofiel van beide organisaties anders is. De governance van beide organisaties is ook fundamenteel anders. Het risicoprofiel dat nu gekozen is, of aangevraagd is door de regio, past wat ons betreft goed bij het risicoprofiel van de regio. En dat blijft mijn antwoord.
Goed, dat is uw antwoord. Dan gaan we, meneer Streutker heeft nog een aanvullende vraag ook over de weerstand. Meneer Streutker.
Ja, ik heb toch een vraag erover aan de heer Schepers. Ik begrijp dat hij uitlegt dat het risicoprofiel lager kan, maar als ik kijk naar de tabel, dan wordt het gewoon als onvoldoende gekwalificeerd. Dus u kunt wel vinden dat het kan, maar als ik kijk naar wat er vastgesteld is in 2016, dan is het gewoon onvoldoende. Dus ik vraag toch om u uit te leggen waarom dat nu niet meer relevant zou zijn.
Nou, voorzitter, die kwalificaties voldoende, onvoldoende, matig, dat zijn niet zozeer kwalificaties die wij eraan geven, maar dat zijn de VNG-kwalificaties voor die verschillende ratio's. En die VNG-kwalificaties, die gelden, zoals ik al uitlegde, voor gemeenten. En het is buitengewoon complex om gemeentelijke ratio's los te laten op de begroting van de regio. Nogmaals, de regio werkt heel anders. De regio maakt geen beleid. De regio kan ook niet sturen in het beleid, dat komt van de gemeenteraden vandaan. En de regio heeft geen weerstandscapaciteit, veel minder weerstandscapaciteit. Ze kunnen ook hebben, bijvoorbeeld een van de belangrijke componenten in de gemeentelijke weerstandscapaciteit is de onbenutte belastingcapaciteit. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om de OZB flink op te schroeven, wat sommige gemeenten afgelopen jaar ook hebben gedaan. Die mogelijkheid die heeft de regio helemaal niet. Dus vandaar dat die kwalificaties die komen gewoon uit het VNG-model. Maar die zijn veel minder makkelijk van toepassing. Het is eigenlijk te zwart-wit om dat één op één op de regio van toepassing te laten zijn.
U krijgt een aanvullende vraag van minister Uitkar.
Ja, want dat kunt u al zeggen, maar de risico-inschatting is een risico-inschatting voor de regio, niet voor de gemeente. En dat betekent ook dat dus de manier waarop die weerstandscapaciteit weergegeven wordt, gaat over de regio, niet over de gemeente. Dus ja, u kunt het wel zeggen dat het anders is, maar dan hadden we in die spelregels iets anders moeten afspreken.
Ja, voorzitter, dat heeft in hoge mate te maken met het besluit begroting en verantwoording. De spelregels voor boekhouding en verslaggeving van gemeenten, provincies en ook in dit geval gemeenschappelijke regelingen als de regio. Dat onderscheid is wel degelijk relevant en de VNG heeft geen aparte risiconormen voor gemeenschappelijke regelingen en dat maakt het in dit geval gewoon lastig. Maar we hebben die afweging zorgvuldig gemaakt en wat ik al zei en wat ik denk het belangrijkste is dat we bij de begroting die we dit najaar aan u zullen voorleggen, SEC als gemeente onze eigen afweging maken ten aanzien van het risicoprofiel en dat ook in onze eigen risico-inschatting en de vergelijking met het beschikbare risicocapaciteit en weerstandsvermogen zullen meenemen.
Goed, ik ga deze discussie even afsluiten en verplaatsen naar de oordeelsvorming. Want ik denk dat het antwoord ongeveer steeds hetzelfde is. We gaan verder met de tweede vraag van de ChristenUnie.
Ik heb geen vragen meer.
Dat is heel mooi. D66.
Ja, Het gaat om een nogal cryptisch zinnetje in de begroting. Het is lastig om daar een vraag. Er staat een verwijzing naar de governance van de regio en de voorstellen van de commissie en de nog op te stellen regionale samenwerkingsagenda. En voor mijn beeldvorming, ook om bij de zienswijze wellicht op terug te komen, wat bedoelt de regio met dat zinnetje? Bladzijde 1 of 2 van de begroting.
Voorzitter, daar heb ik echt geen idee van wat daarmee bedoeld wordt. Misschien dat de heer Meuwes in die vraag kan beantwoorden, maar ik kan dat zeker niet.
Ik moet even terugscrollen, ik zal hem even precies prikken hoor.
Bijna een technische vraag.
Ja. Goede samenwerking met gemeenten.
Ja, ik ga deze even parkeren. U krijgt in de volgende ronde nog een herkansing, meneer Jaas. Dan kunt u hem even opzoeken en kijken of hoe relevant die is en of die inderdaad technisch is. We gaan even door met de vragen van het CDA.
Ja, in principe zijn de belangrijkste vragen al aan de orde geweest met de GRD en dat weerstandsvermogen. Ik heb nog, en het oud papier, één aanvullende vraag. Dat is eigenlijk naar aanleiding van een bericht vandaag wat actueel is en waar ik even verheldering graag van zou willen. En dat gaat over het idee dat er een BTW-fout zou zijn bij de BV-vervoer. Mijn vraag is even aan de wethouder, want ja, het staat niet hierin zeg maar vermeld, maar het is denk ik wel relevant. Kunt u iets misschien daarover vertellen wat u daarvan weet? En of dat iets is wat impact gaat hebben?
Meneer Schijf. Voorzitter, dat kan ik zeker. Voor 2022, het eerste jaar dat de nieuwe vorm van doelgroepenvervoer via de regionale BV gaat lopen, is volledig rekening gehouden met de BTW. Dus daar lopen we geen financieel risico wat dat betreft. Voor 2021 is daar vooralsnog geen rekening mee gehouden. Maar daar hebben we ook even gekeken naar de beschikbare budgetten. En de verwachting is dat we daar gewoon keurig voor uitkomen. En als het regiovervoer volledig gaat lopen vanaf volgend jaar, dan hebben we gewoon rekening gehouden met die BTW. Dus in tegenstelling tot wat een collega van mij in de regio heeft beweerd, ben ik toch bang dat dit specifiek voor de gemeente Huizen een probleem is.
Goed, dank u wel. U krijgt een aanvullende vraag van hierover van de VVD. Meneer Venema.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik meen dat u nog steeds onderwerpen wilt samenvoegen. Ik had precies dezelfde vraag over de uitspraak van wethouder Hulscher gisteravond in de commissie in Huizen. Maar die is al gevraagd door meneer Streuker. Ik heb over hetzelfde onderwerp wel een andere vraag. In de regiobegroting 2022 staat van de regio dat er mogelijk, geloof ik, staat er letterlijk nog een beroep op de gemeente gedaan gaat worden voor het opvangen van de tekorten bij de BV vervoer. Weet de college, de wethouder, waar deze kosten vandaan komen en heeft de gemeente heel op zijn manier voorbereidingen voor getroffen?
Ja, voorzitter, dat is een vrij hypothetische zin. Momenteel zijn er geen aanleidingen om te verwachten dat de kosten voor het regiovervoer hoger zullen zijn dan de begrote bedragen.
Dan bewaar ik de rest voor de orde voor.
Dank u wel. Meneer Venema, u bent überhaupt aan de beurt voor uw eigen vragen. Kun je of nee? Helemaal goed. Dan gaan we weer even terug naar meneer Democraat Hilversum. Er zijn nog een paar vragen open, die werden uitgezocht. Daar komen we nog op terug.
Hilversum is nog.
Oh, Hart Hulsum, ik sta meneer Slingerland over. Wat onaardig.
Al mijn vragen ben ik onderweg al kwijtgeraakt.
Helemaal goed. Dank u wel. We gaan terug. Dus naar meneer Gubbels van de Democraat Hulsum. Heeft u nog vragen?
Nee.
Meneer Blok had geen vragen. Ik neem aan dat u ook geen vragen heeft. Helemaal goed.
Dat klopt.
Mevrouw Verwij van de Socialistische Partij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog een drietal vragen. Eén gaat daarvan eigenlijk in de lijn van de voorgenomen bezuinigingen. Die gaan over toerisme en recreatie. Er staat bij de bezuinigingsmaatregelen heel concreet benoemd welke bezuinigingsmaatregelen er voor toerisme en recreatie opgenomen zijn. En ik ben benieuwd hoe wethouder Kuipers daar tegenaan kijkt als cultuurwethouder.
Meneer Kuipers?
Mag ik deze even parkeren? Ik wil even die tekst teruglezen als het mag.
Dat mag. Dan vragen we mevrouw Verwij met de tweede vraag verder te gaan.
Voorzitter, ik adviseer de wethouder dan vooral ook de toelichting te lezen. En de vervolgvraag die erop gaat komen, kan ik hem ook meegeven. Sinds wanneer is de wethouder daarvan op de hoogte? Dan een vervolgvraag over een ombudsfunctie die wij hadden, maar niet meer hebben in de regio. Zijn er plannen om die weer terug te brengen?
Nou, voorzitter, voor zover ik weet is dat niet het geval. Dat zou ook niet helemaal passen in de exercitie waar we vanavond uitgebreid over hebben gesproken. Namelijk een poging om 10% begrotingsruimte te vinden. Daar is het toevoegen van een functie die ooit geschrapt is niet het meest voor de hand liggende.
Mevrouw Verwij, gaat u verder.
Voorzitter, dank. Dan over de zienswijze. Er wordt vrij ruim iets gezegd over het GAD. Daar staan voorgenomen bezuinigingen geaccordeerd. Volgende week, of eigenlijk morgen, wordt er gesproken over het beleidsplan bescherming en opvang. Daar staat, en ook in de stukken van de regio, dat die begroting echt zwaar op losse schroeven staat, omdat we niet weten wat eruit moet komen. Betekent dat dat het college bewust niet in deze zienswijze heeft opgenomen dat we daar aandacht aan moeten besteden, aan de effecten van die mogelijke begrotingswijziging of in andere zaken van het sociaal domein?
Meneer Schepers, kunt u die beantwoorden?
Nee, voorzitter, deze vraag moet ik even parkeren.
Goed, dank u. Dan komen we daarop terug. Meneer Schepers, zult u wel even uw microfoon uitdoen als u niet het woord heeft, want u stoort een beetje.
Voorzitter, ik zou de wethouder graag helpen. In de regio-stukken van maart van het beleidsplan bescherming en opvang staat dat de begroting een natte vingerwerk is. En mijn vraag gaat expliciet over de zienswijze. Want waarom heeft het college daarover niets opgenomen in de zienswijze, terwijl er wel risico's liggen?
Goed, dank u wel. Hij komt terug. Dan gaan we verder met GroenLinks. Heeft u nog vragen, mevrouw Remmers? Ja.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Het gaat over de zienswijze en het gaat over de bezuiniging die het college niet akkoord vindt. En het gaat over de regioconservator. En u mag het ook kwalificeren als een technische vraag, maar ik ben heel erg benieuwd hoeveel subsidie of fondsenwerving deze regioconservator, laten we zeggen, over 2020 heeft binnengehaald. Dus dat mag u ook schriftelijk beantwoorden wat mij betreft. Maar als u het weet, dan hoor ik het graag.
Ja, voorzitter, ik zou willen dat ik het uit mijn hoofd zou weten, maar daar kom ik op terug. Schriftelijk.
Nou, ik zie dat meneer, dat wethouder Kuipers eigenlijk iets wilde zeggen, dus misschien weet hij het wel uit zijn hoofd.
Wethouder Kuipers, weet je dat uit uw hoofd?
Ja, ik heb in mijn hoofd zit een bedrag van rond de 3 ton, maar ik moet het wel even nagaan. Dus ik denk dat het goed is om het wel schriftelijk te beantwoorden.
Dat lijkt me dan heel erg verstandig. Mevrouw van Drogen, u heeft een aanvullende vraag hierop.
Ja, dank u wel, voorzitter. Deze opmerking over de regio-conservator ook. Hij lijkt een beetje in de positie.
Mevrouw van Drogen, u bent even niet te verstaan. En ik denk dat dat komt doordat meneer Kuipers zijn microfoon nog aan heeft staan. En meneer Schepers ook. Dus begint u even opnieuw met uw vraag.
Het is de enige taboe die in de zienswijze van bijna alle regio zienswijzen wordt gemeld. Kunt u daar nog een verdere toelichting op geven op het belang van deze regio-conservator?
Meneer Kuipers, zie ik.
Ja, er leeft een breed gevoel onder alle instellingen dat de regio-conservator de afgelopen jaren echt enorm heeft geholpen in collectiebeheer, in het ondersteunen van de museale instellingen, vooral in de programmering. Wat gebleken is dat door corona een aantal gemeenten moeite heeft om de financieringen voor op te brengen. We hadden het steeds incidenteel gefinancierd tot nu toe. We wilden het structureel gaan financieren. Die discussie liep al een tijdje. En wat een aantal gemeenten heeft aangegeven, wij kunnen daar niet meer voor opbrengen wat er nu voor in de, niet alleen de regiobegroting, maar ook de gemeentebegroting stond. De regioconservator kost ongeveer 110.000 euro. Waarvan de helft, ongeveer 50, vanuit de regio kwam en de andere helft vanuit de gemeentelijke begrotingen direct. Hebben we in overleg eigenlijk ook met de regio-conservator zelf, die daar een idee voor heeft ontwikkeld, gezegd: laten we nou in de regio-begroting die 50.000 euro in stand laten. en de gemeentelijke bijdrage die er naast staan laten vervallen. Met daarbij de opdracht ook aan de regioconservator om ook in de toekomst additionele fondsen te vinden. Zodat de regioconservator in stand kan blijven in een afgeslankte vorm, niet verdwijnt. En intussen had de regio zelf al de conclusie getrokken uit die discussie. Omdat er gestreefd werd naar bezuinigingen, nou, dan moesten we dat regiodeel ook maar schrappen. Maar daarvan hebben wij met elkaar gezegd, ook regio breed, dat vinden we geen verstandig idee. Laat dat nou de basis zijn waarop de regioconservator blijft bestaan. En de regioconservator zal zelf ook met de instelling in de toekomst ook blijven zoeken naar additionele financiering om dit systeem overeind te houden.
Goed, daarmee is de vraag heel uitgebreid beantwoord. Dank u wel. En gaan we terug naar GroenLinks voor de volgende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op de aanbiedingsbrief van het Algemeen Bestuur staat, op pagina 7 is het geloof ik, nee 5. Om dit pakket maatregelen uit te voeren gaat de regio haar organisatie doorontwikkelen enzovoort enzovoort. Dat impliceert dat er toch een aantal FTE van plek moeten verwisselen. U mag dit ook zeggen dat het een technische vraag is, maar wij willen graag weten over hoeveel FTE dit daadwerkelijk gaat. En dus of dat een reorganisatie is. Dus mag u schriftelijk beantwoorden wat mij betreft.
Meneer Schepers, wilt u die schriftelijk beantwoorden?
Ja, voorzitter, dat is prima. Het kan zijn dat ik daar later in de vergadering nog even op terugkom en anders doe ik het schrift.
Prima, dank u wel. En dan gaan we verder met de vraag van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen overstaan over de indicatoren, behaalde resultaten over het afgelopen jaar. Eentje gaat over het hoogste jeugd en gezin. We hebben natuurlijk een heel moeilijke tijd gehad met corona. De korte vraag is, hoe betrouwbaar zijn deze indicatoren? Hoeveel kinderen vallen er uit zicht? Heeft u daar enig zicht op waar u geen zicht op heeft? Dus dat is er eentje.
Wie mag ik aankijken? Ik zie geen enthousiasme. Jammer.
Nou, voorzitter, ik kan er wel iets over zeggen, maar het is een delicaat onderwerp. Dus ik parkeer deze ook nog wel eventjes. Ze weten dat het even zo moet, maar dat zijn helaas de omstandigheden. En de veelomvattendheid van de begroting van de regio. Dus kom ik op terug.
We houden hem even vast. Mevrouw Van Drogen, de volgende vraag graag.
Ja, ook over indicatoren. In het hoofdstuk over inkoop en contractbeheer valt het op dat veel van de indicatoren met niet bekend of niet gemonitord worden beantwoord. En we hoopten daar ook enige toelichting op te krijgen.
Meneer Schepers?
Ja, voorzitter, het is een beetje een flauwe opmerking, en zoals je helemaal niet bedoelt. Kijk, als we die indicatoren hadden kunnen meten, hadden we dat uiteraard gedaan. Tegelijkertijd, en dat zeg ik met klem, als we geen indicatoren kunnen meten, dan moeten we ze ook niet opnemen. Dus ik zie het als een boodschap voor het college en het AB om ervoor te zorgen dat we die indicatoren waar dit voor geldt nog een keer grondig tegen het licht houden. En ofwel volgend jaar ze alsnog op te nemen en dan ook echt daadwerkelijk te meten, ofwel een andere, beter meetbare indicator op te nemen. Dus dit is een belofte van beterschap. En veel meer kan ik er op dit moment niet van maken. Maar dat is wel een belangrijke. Dat ben ik met u eens.
Nou, dan noteren we dat als toezegging, deze belofte van beterschap.
Nou, het is geen toezegging, het is een belofte.
Ik ga hier niet over in discussie. Dat lijkt me niet handig. We gaan verder met de vragen van de VVD. Meneer Verma, heeft u nog vragen? Nee? Dank u wel. Mevrouw Vreugdeheel van de ChristenUnie, heeft u nog vragen?
Nee, ik had geen vragen.
Helemaal fijn. Meneer Asma, heeft u nog vragen? Ja.
Ja, graag een ander onderwerp over cultuur, want de programmacoördinatie cultuur en recreatie wordt op voorspraak van het algemeen bestuur in de conceptbegroting wegbezuinigd. Ik heb het, ons beleid er nog even op nagekeken. Ik weet dat de heer Kuipers met nieuw beleid bezig is. Maar in het beleid komt 26 keer het woord regio voor. En het ontbreken van goede regionale afstemming op cultuurbeleid wordt als gemiste kans gekenschetst. En Hilversum wil inzetten op een sterke regionale samenwerking. Meneer de wethouder, wat blijft er van die inzet over op deze manier?
Meneer Kuipers.
Ik moet u zeggen, ik begrijp uw vraag niet helemaal.
Dan gaan we terug naar meneer Jaarsma. Wilt u hem kort en bondig samenvatten en helder formuleren? Dat helpt als u dan het geluid aanzet.
Ja, ik moest even het knopje vinden met de muis. In het Hilversums cultuurbeleid wordt ingezet op een sterke regionale samenwerking op het vlak van cultuur. En de regionale programmacoördinator wordt volgens dit voorstel wegbezuinigd. Mijn vraag is, wat blijft er dan over van die inzet van Hilversum?
Ja, nou ja, we hadden het dus net over de regioconservator. In algemene zin is het standpunt van Hilversum steeds geweest. Wij willen heel graag daarmee door. Wat we niet kunnen doen is andere gemeenten dwingen om vanuit hun begroting gelden vrij te maken voor bepaalde culturele inspanningen. Daar kijkt iedere gemeente toch anders naar. En er ligt ook een bezuinigingsopgave. En dit zijn de keuzes die gemaakt zijn. En wat wij in ieder geval hebben proberen te doen, is zoveel mogelijk van deze culturele basis in stand te houden. Dat neemt niet weg dat wij zelf natuurlijk ook gewoon daar een positie in hebben.
Meneer Jaarsma, de volgende vraag. Ja.
Ja, ik vrees dat ik het met dit antwoord moet doen, mevrouw de voorzitter.
En u heeft geen andere vraag meer. Dan ga ik verder. Ja? Dan ga ik door naar het CDA.
Wij hebben nog volgens mij een antwoord te goed van de GRD. Maar ik weet niet of dat al zover is. En dat ging over inderdaad waar die kosten vandaan kwamen. En anders heb ik toch nog een gerelateerde GRD-vraag. Dat gaat namelijk over de structurele verhoging voor de gemeentelijke bijdrage. Die staat voor 2022 incidenteel op 8 ton en structureel op 1,3 miljoen. En dat gaat dan zo door. Betekent dat per saldo, en dat is de vraag aan de wethouder, dat er inderdaad ook hogere gemeentelijke heffingen zullen komen?
Meneer Schepers.
Voorzitter, ja, dat is een GED-gerelateerde vraag, maar daar kan ik wel iets over zeggen. Dat zou kunnen. Dat effect zullen we natuurlijk bij de begroting aan u presenteren. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat de gemeentelijke heffing, we hebben ook onze eigen egalisatiereserves en voorzieningen, en in beperkte mate een eigen mate waarin we kunnen sturen. De kosten van de GED zijn niet de enige factor, wel een hele grote, maar niet de enige factor die bepalen wat er met de afvalstoffenheffing gebeurt. Dus ik zou willen zeggen, er is zeker een kans. Maar we gaan natuurlijk alles eraan doen om ervoor te zorgen dat het effect zo klein mogelijk zal zijn. En dat zullen we in de begroting aan u voorleggen.
Goed, dank u wel. Meneer Sleutke, wilt u die nog openstaande vraag ook nog even stellen?
Ja, dat is de vraag die gaat over die tabel van de opbouw tekorts GHD. En dat gaat dus over de hogere kosten van huidige inzamelwezens en inzamelfrequentie. Ik heb gevraagd waar dat vandaan komt. En 2 miljoen is natuurlijk een hoop geld. En daar is volgens mij de heer Heller nog het antwoord op schuldig.
Meneer Heller, heeft u dat antwoord ondertussen verzameld?
Pagina 16 van de begroting. Daar ziet u een uitgebreide toelichting. De hoge kosten voor de nieuwe inzamelwijze en inzamelfrequentie komen voort uit. De lange alinea halverwege pagina 16. Daar wordt specifiek deze post van ruim 2 miljoen nader toegelicht.
Meneer Sleutel, u moet het straks in de pauze even gaan lezen, denk ik.
Ja, ik vind het oké, dat ga ik doen, maar het is in ieder geval zeker niet bevredigend, maar dat komt dan bij de beoordeelvorming dan wel.
Ja, dat heeft u helemaal gelijk in. Zijn er dan nog openstaande vragen bij de fracties? Hart van Hilversum had nog een vraag. Nee. SP, zie ik. Nee, Hart van Hilversum niet meer? Nee, oké. Okay. Andere fracties ook niet meer, alleen de SP nog. Dan gaan wij door naar de SP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag die gaat over de volgorde der dingen. Want daar heb ik van het college nog niet helemaal een antwoord op gekregen.
wij zien op verschillende vlakken bezuinigingen, GHD, zorg, veilig thuis, bescherming en opvang, cultuur en het structureel verhogen van bijdrage. Het college kiest ervoor om in de zienswijze daar nauwelijks tot niets over te zeggen. Is het college bereid om de risico's die wij lopen op het gebied van zorg, veilig thuis, bescherming en opvang, het nog op te nemen, beschermd wonen, op te nemen in de zienswijze als een reëel risico waar de raad actief over geïnformeerd moet worden?
De Kuipers. Schepers, neem je kwalijk.
Ja, die is voor mij, voorzitter. Dank u wel. Nou, wij denken niet dat het nodig is om daar iets in de zienswijze over op te nemen, omdat wij denken dat dat risico's zijn die horen bij het bestaande beleid en dat het ook geen risico's zijn die groter dan wel afwijkend zijn geworden ten opzichte van de ingeslagen koers van de afgelopen jaren bij het bestaande beleid. Dus geen uitzonderingen op basis van de bezuinigingsslag die de regio heeft gemaakt.
Voorzitter.
Mevrouw Van Wijn.
Wethouder Schepers, heeft u kennis genomen van de portefeuillehoudersvergadering van maart 2021, waarin dit beschermings- en opvangsplan besproken is, waarin wordt gesproken over natte vingerwerk rondom deze begroting, waar dus de portefeuillehouders zelf erkennen dat...
Ja, ik ga deze even afkappen. Want A hoort het bij de meningsvorming thuis. En B, de wethouder heeft een antwoord gegeven dat hij niet wil gaan doen waar u om vraagt. En dat is het antwoord.
Voorzitter, als ik mag, ik kan wel in aanvulling op mevrouw. Ik had namelijk nog een vraag openstaan van mevrouw Verwij over het onderdeel in de begroting ten aanzien van bescherming en opvang. Hoe dat zit en waarom we daar, geen zienswijze over ingediend hebben. Nou, we hebben de begroting van de regio's opgesteld op basis van het huidige beleid bescherming en opvang. En dat is wat ons betreft passend. En de nieuwe begroting zal op basis van het nieuwe beleid vormgegeven worden. En als dat leidt tot afwijking, dan zullen we die uiteraard nog voor de begroting in de tussentijdse rapportage aan u vermelden.
Dank u wel, wethouder. U hebt nog een andere vraag openstaan. Dat was een vraag aan ook van de SP, maar die was gericht aan wethouder Kuipers. En dat ging over toerisme en recreatie. Meneer Kuipers, heeft u daar ondertussen antwoord op verzameld? En graag nu wel de microfoon aan.
Net niet. Ja, sorry, ik had de microfoon even uitstaan. Ik denk dat mevrouw Verwij, en ik heb echt even moeten zoeken in de tekst, die doelt waarschijnlijk op de toelichting die staat op de bezuinigingen, dat document, waar het uiteindelijk gaat over de regioconservatie en het stopzetten van de programmacoördinatie. Heb ik dat goed? Ja. Volgens mij werd door de heer Jaarsma die vraag net eigenlijk ook al gesteld. Er is gezocht naar bezuiniging in de regio. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat cultuur en recreatie natuurlijk ook vaak, vooral bij de gemeente zelf ligt, die hebben daar ook capaciteit aan voor. Het is niet een groot speerpunt binnen de regio, maar er is wel een hoop ondersteuning in de regio georganiseerd. Dat zie je ook terug in regionaal verband op een aantal plekken, maar ook bijvoorbeeld richting de metropoolregio, waar ondersteuning plaatsvindt naar de overleggen rondom cultuur. De inschatting die is gemaakt is dat op deze manier wel verantwoord kan worden bezuinigd, dat de gemeente goed zelf in staat is om die coördinatie in te vullen. Dat geldt ook voor portefeuillehouders zelf. Wij worden ook zelf in de organisaties ondersteund. We hebben ook overleggen binnen de regio op het gebied van cultuur. Dus de inschatting is gemaakt, dit kan op een verantwoorde manier. Vanaf wanneer weet ik daarvan? Ik weet daarvan vanaf het moment dat deze bezuinigingsvoorstellen op tafel zijn gelegd. In mijn geval in het portefeuillehoudersoverleg cultuur. Ik zou dat ook moeten terugkijken in mijn agenda, maar ik denk dat dat ergens voor het eerst rond maart van dit jaar zal zijn gemeld. En destijds hebben wij wel uitdrukkelijk de afweging gemaakt dat we het belangrijk vonden de regioconservatie in stand te houden, omdat daar echt daadwerkelijk iedere dag resultaat zichtbaar van is, ook voor de culturele instellingen, en dat de inschatting is gemaakt dat die ondersteuning waar we het nu over hebben, dat die wel verantwoord zou kunnen worden bezuinigd.
Goed, dank u wel, meneer Kuipers. Mevrouw Verwij, u had een aanvullende vraag nog op basis van het antwoord van de wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begrijp dit antwoord. Tenminste, ik snap wat u zegt. Op welke wijze ziet u dan dat er een regionale lobby naar de MRA gaat plaatsvinden op het gebied van recreatie en natuur? Omdat dat daar wel een specifiek onderwerp is. En in deze stukken wordt gezegd, regionaal is het geen taak van de regio. Dus de gemeenten moeten dat zelf oppakken. Moeten de alle losse bestuurders dan zelf met de MRA aan de provincie gaan onderhandelen? Hoe moet dat gaan werken? Heeft u daar gedachten over?
Meneer Kuipers.
Nee, ik denk dat dat net zoals nu zal gaan via het cultuuroverleg binnen de MRA. Daar zit een vertegenwoordiger vanuit de regio. Die komt nu uit Weidemeren en daar zit ook een duidelijk belang. En wij hebben met portefeuillehouders op regelmatige basis afstemmingen over zaken die in MRA gebeuren. En stemmen duidelijk af of dat andere gemeenten raakt en wat daar het standpunt zal zijn. Dus ik denk dat dat ongewijzigd zijn. Alleen de voorbereiding zullen we zelf moeten doen.
Goed, dank u wel. Dan heeft mevrouw Remmers nog een vraag. Gewoon een algemene vraag. En dan hebben we nog twee vragen openstaan voor meneer Heller. Een van de Partij van de Arbeid en nog een van de SP. Mevrouw Remmers, gaat u eerst uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een kleine vraag en het gaat over terugbrengen over de inzet, toezegging en handhaving waar we het net ook over hadden. Daar wordt bij 2024 een bedrag van €40.000 toegevoegd en ik denk dat daar gewoon een minnetje mist. Maar ik hoor graag of ik dat goed zie, want het lijkt me raar om eerst een halve FTE toe te voegen en daarna een hele FTE te bezuinigen.
Meneer Kuipers. Nee, niet meneer Kuipers, meneer Schepers.
Voorzitter, ik neig ernaar het met mevrouw Remmers eens te zijn, maar ik double-check hem even, dus u krijgt daar van mij op korte termijn een bevestiging van. Of niet natuurlijk.
Dank u wel, misschien kunt u dat even laten checken en dan zetten we dat in de chat. Nee. Mevrouw Van Drogen, u had nog een vraag openstaan en die zou door meneer Schepers worden uitgezocht.
Zeker, dat heb ik ook gedaan. Door de regio is zeker waar het gaat om jeugd, hè, want in de coronatijd was het risico buitengewoon groot dat we kwetsbare kinderen die op de radar waren, dat we die kwijt zouden raken. De regio heeft heel veel extra inzet gepleegd om ervoor te zorgen dat er geen enkel kind van de radar is verdwenen. Er zijn huisbezoeken afgelegd door het bureau leerlingenzaken. Er is heel veel gebeld. Ik durf niet te garanderen dat we geen enkel kind over het hoofd hebben gezien, maar er is wel bijna alle kinderen, alle kwetsbare kinderen zijn in beeld geweest en in beeld gebleven. Dus dat is denk ik ook een compliment aan de regio waard, maar dat is ook heel belangrijk, want het is een kwetsbare groep. Voorzitter, ik had ook nog een vraag van mevrouw Remmers openstaan. Ik weet niet of ik die meteen ook mee mag nemen.
Dan gaat u gaan.
In het kader van de efficiëntie, dat ging over sprake te zijn van een reorganisatie. Daar is absoluut geen sprake van. Wijzigingen en personeel die gaan plaatsvinden door interne verhuizing of door middel van natuurlijk verloop. De verwachting is dat dat gewoon op een goede manier op te lossen is. Dus geen reorganisatie.
Dank u wel. Dan gaan we nog naar de laatste openstaande vraag. En die was voor meneer Heller. Maar we doen dan eerst even de vervolgvraag van de Partij van de Arbeid over de kwetsbare kinderen. Mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel. Voorzitter, misschien klopt er dan iets niet hoor, want ja, nu moet ik opzoeken, ik heb de stukken openstaan, excuus daarvoor. We zagen juist een indicator van jeugd en gezin over het aantal gevoerde telefoongesprekken, wat inclusief de gesprekken extra in corona was. En ja, die bleef nog steeds onder het verwachte streefgetal zitten. Dus ja, de vraag roept het dan wel op, was dat streefgetal zo enorm hoog of ja, hoeveel extra telefoongesprekken hebben we dan over?
Met Schepers.
Nou, voorzitter, ik kan het niet precies kwantificeren, maar dat gaat wel om stevige aantallen. Daar is ook echt extra voor ingehuurd door de regio om dit allemaal te kunnen bemensen. Dus dat is, dat heeft meer geld gekost. En dat valt gewoon echt onder de hogere uitgaven door corona. Dus er is extra op ingehuurd om dit te kunnen realiseren.
Goed, dan sluiten we me hier even mee af. Dit onderdeel, dan gaan we terug naar meneer Heller, want u zou nog wat dingen uitzoeken over wanneer wat aan de orde was geweest. Meneer Heller.
Dank u, voorzitter. Ik heb de agenda even geraadpleegd en heeft op 8 april een extra portefeuillehoudersoverleg fysiek domein plaatsgevonden waarin deze voorstellen geagendeerd stonden.
Goed, dank u wel. Dan zijn alle openstaande vragen beantwoord. Ik zie geen vervolgvragen meer in de chat. Dus ik zou aan u willen vragen, kunnen wij het beeldvormende gedeelte van deze vergadering afsluiten? Ik zie geen mensen die zeggen nee, dat kan niet. Dat betekent dat wij het beeldvormende gedeelte van deze vergadering afsluiten en dat we zo meteen verder gaan met het oordeelsvormende gedeelte. Waar het niet dat we eerst even gaan schorsen. Ik heb geen idee hoe laat het nu is.
10:10.
Het is 10:10. Ik wil graag even schorsen tot 20:10. Dan gaan we om 20:10 verder. Ja, dank u wel. Tot zo.